de Heer Jezus hadden. En ik wil met u daarom ook echt nadenken over de bekering van Paulus. Ik heb dit preek genoemd, van tegenstander tot getuige, de kracht van ware bekering. Maar wat centraal staat in deze prediking is de vraag die Paulus aan de Heer Jezus stelt. En dat is, wie bent u, Heer? Wie bent u, Heer? En als hij de Heer Jezus ontmoet, dan de opgestane Heer, dan is Paulus eigenlijk een vijand van het evangelie. Maar Paulus, die ontmoet dan de diepe genade. Zelfs de grootste vijand van de Heer Jezus komt in die genade. En je ziet bij Paulus, we zullen zo dadelijk dat gedeelte lezen, wat die de Heer Jezus echt ontmoet, dan zie je een verandering die niet van buitenaf is opgelegd, maar een verandering die van binnenuit ontstaat door de ontmoeting van de Heer, met de Heer Jezus. Een wedergeboorte. En de grote belemmering in het leven van Paulus om de Heer Jezus te aanvaarden als zijn Heer en Verlosser was het beeld wat hij zichzelf had gevormd hoe God zou zijn en hoe God verlossing zou brengen. En dat belemmerde zijn bekering, dat belemmerde zijn groei, dat belemmerde zijn overgave, dat belemmerde zijn toewijding. En het doel wat ik vanmorgen heb met u, om daarover na te denken en ook zelf in die spiegel te kijken op wat is nu eigenlijk ware bekering. Om uzelf te toetsen. Want uw godsbeeld bepaalt hoe u leeft. Uw godsbeeld bepaalt hoe u geestelijk groeit. En het godsbeeld wat we hebben bepaalt hoe groot onze toewijding is. En de grote vraag die Paulus eigenlijk stelde was, wie bent u, Heere? En dat is geen theologische vraag, dat is een levensvraag. Eigenlijk zou ieder mens die moeten stellen. Maar in het bijzonder, als ik nadenk over Paulus, iemand die God echt kende, dacht te kennen, die stelt die vraag. Vandaar dat ik dat met u samen wil bekijken. Ik wil graag met u een gedeelte lezen uit Handelingen 9. Als u een Bijbel bij u heeft, dan wil ik u vragen om dat op te slaan. Handelingen 9. En ik lees echt het hele gedeelte waarin Paulus echt tot bekering komt. Handelingen 9, vers 1 tot en met 22. Saulus nu, die tegen de discipelen van de Heere nog steeds brieste van dreiging en moord, ging naar de hoge priester toe en vroeg hem brieven voor Damascus, gericht aan de synagoge, opdat als hij er enige zou vinden die van die weg waren, zowel mannen als vrouwen, hij die geboeid naar Jeruzalem zou brengen. En terwijl hij onderweg was, gebeurde het dat hij dicht bij Damascus kwam en plotseling omscheen hem een licht vanuit de hemel. En toen hij op de grond gevallen was, hoorde hij een stem die tegen hem zei, Saul, Saul, waarom vervolgt u mij? En hij zei, wie bent u, Heere? En de Heere zei, ik ben Jezus, die u vervolgt. Het is hard voor u met de hielen tegen de prikkels te slaan. En hij zei bevend en verbaasd, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? En de Heere zei tegen hem, sta op en ga de stad in en daar zal u gezegd worden wat u moet doen. En de mannen die met hem meereisden stonden sprakeloos, want ze hoorden wel de stem, maar zagen niemand. En Saulus stond op van de grond en toen hij zijn ogen opendeed, zag hij niemand. En ze leidden hem bij de hand en bracht hem naar Damascus, en gedurende 3 dagen kon hij niets zien, en at en dronk hij niet. En er was een zekere discipel in Damascus, van wie de naam Ananias was. En de Heere zei tegen hem in een visioen, Ananias. En hij zei, zie hier ben ik, Heere. En de Heere zei tegen hem, sta op en ga naar de straat die de rechte genoemd wordt en vraag in het huis van Judas naar iemand van wie de naam Saulus is, uit Tarsus. Want zie, hij bidt en hij heeft in een visioen gezien dat een man van wie de naam Ananias was, binnenkwam en hem de hand oplegde opdat hij weerziende zou worden. Ananias antwoordde echter, Heere, ik heb van velen over deze man gehoord, hoeveel hij uw heilige in Jeruzalem gedaan heeft. En hij heeft hier volmacht van de overpriesters om alle gevangen te nemen die uw naam aanroepen. Maar de Heere zei tegen hem, ga, want deze is voor mij een uitverkoren instrument om mijn naam te brengen naar de heidenen en de koningen en de Israëlieten. Want ik zal hem laten zien hoeveel hij moet lijden voor zijn naam. En Ananias ging heen en ging het huis binnen en nam hem aan de handen op. En na hem de handen opgelegd hebben, zei hij, Saul, broeder, de Heere heeft mij gestuurd, namelijk Jezus, die u verschenen is op de weg waarlangs u gekomen bent, opdat u weerziende zou worden en met de Heilige Geest vervuld zou worden. En meteen vielen hem als het ware de schellen van de ogen en onmiddellijk werd hij weerziende. En hij stond op en werd gedoopt. En toen hij voedsel genomen had, sterkte hij aan. En Saulus verbleef enige dagen bij de discipelen in Damascus. En hij predikte. En meteen predikte hij Christus in de synagoge, dat hij de Zoon van God is. En alle die het hoorden waren buiten zichzelf en zeiden, is dit niet degene die in Jeruzalem hen, die deze naam aanriepen, uitroeide? En die daarom hier gekomen is om hen geboeid naar de overpriesters te brengen. Maar Paulus werd meer en meer gesterkt en hij bracht de Joden die in Damascus woonden in verwarring door aan te tonen dat Jezus de Christus is. Vader, we willen u bidden dat we onze harten echt mogen openen en dat u tot ons wilt spreken. We hebben zo'n diep verlangen, Heere God, door alle stemmen die er in ons kunnen zijn en rondom ons kunnen zijn, die fluisterende stem van uw Heilige Geest te verstaan. Heer, we willen u ontmoeten, we willen u naderen met uw diepe belofte dat u ons nadert. Wilt u ons zo zegenen met uw diepe aanwezigheid, dat we uw woord mogen verstaan en dat het vrucht mag zijn, vrucht mag brengen in onze harten. In Jezus' naam. Amen. Dat bekeringsverhaal van Paulus is dramatisch. Er is een zichtbaar licht, een hoorbare stem, en je wordt letterlijk tegen de grond geslagen. En je zou kunnen zeggen, dat is het echte werk. Eigenlijk is het echter zo dat elke bekering anders is. In het boek Handelingen beschrijft een bekering van de kamerling uit Ethiopië die tot geloof komt doordat hij een boekrol heeft meegenomen vanuit Jeruzalem. Deze aan het lezen is in Handelingen 8 beschreven en Filippus wordt bij hem gevoegd en dan leest hij een gedeelte en laat Filippus hem zien dat wat hij leest gaat over de Heer Jezus Christus die wordt geopenbaard en ook hij kwam tot geloof en liet zich dopen. In Handelingen 16 is er een zakenvrouw, Lydia, die tijdens een vrouwenbijbelstudie Paulus hoort spreken en preken over het evangelie van Jezus Christus. En het enige wat we daarover lezen is dat de Heer Jezus, dat zij haar hart, dat de Heer haar hart opende. Geen wonderen, geen licht, geen visioen, gewoon een gesprek. Niet alles is zo dramatisch. En ik geloof ook niet in een stappenplan van 1, 2, 3, 4 om tot geloof te komen. Elke bekering in de Bijbel beschreven is uniek. Heel uniek. Heel bijzonder. Het hoe is anders. Maar wat er gebeurt, het resultaat is eigenlijk altijd hetzelfde. Een mens wordt van binnenuit veranderd. En Paulus, zoals ik al zei, die dacht dat hij wist hoe God was. En vooral hoe hij niet was. En dat is een hele gevaarlijke situatie voor een mens. Voor een mensenleven. Want je godsbeeld bepaalt hoe je met God omgaat. En weet u, we leven in een tijd dat de verhevenheid van God los werd gelaten en los is gelaten. En ik durf te zeggen dat het in de kerken is begonnen. Daardoor verlies je het zicht op Gods majesteit, de soevereiniteit, en het gevolg daarvan is een diep gemis van ontzag, gemis in de vrezen des Heren. En Paulus had ook een bepaald beeld van God, wat hem verhinderde God echt te leren kennen. Paulus wist dat God geen mens kon zijn, en die bewering dat Jezus God zou zijn, kon niet kloppen. Paulus wist, in alle oprechtheid, dat soms we denken dat we een beeld hebben van God, in alle oprechtheid, en toch ernaast te zitten. Paulus die verwoordde het als volgt. Zet de sheet maar op. Handelingen 26 vers 9 tot 11. Hij zegt daar: ik dacht echt bij mezelf dat ik tegen de naam van Jezus van Nazareth veel vijandige dingen moest doen. Want ik ook, wat ik ook in Jeruzalem gedaan heb. Ik heb vele van de heiligen in de gevangenis opgesloten. Nadat ik daartoe volmacht van de overpriesters gekregen had. En als zij gedood werden, stemde ik daarmee in. En in alle synagogen heb ik hen dikwijls gestraft en gedwongen te lasteren. En ik trad in razende woede tegen hen op en vervolgde hen zelfs tot in buitenlandse steden. In Handelingen 22 vers 3 tot en met 5 noemt Paulus zich een ijveraar voor God. En ik heb deze weg, daarmee bedoelt hij de mensen die Jezus volgden, vervolgd tot de dood. Mannen en vrouwen gebonden en in de gevangenis geworpen. En de vraag is eigenlijk, waarom deed hij dat nu? Want dat was in diepe oprechtheid, dacht hij namelijk de Heere God te dienen daarin. En wat waren zijn drijfveren? En die drijfveren die waren in het Oude Testament, leerden dat slechts maar één God er zou zijn. En toch aanbaden de christenen een mens, Jezus als God. In het Oude Testament liet zien dat God zijn volk bijeen zou brengen en al zijn vijanden verslaan. Zoals Jesaja 11 vers 1 tot en met 16 beschrijft. Maar Jezus was gekruisigd, was nooit aan de macht. Hij kon onmogelijk de Messias zijn. Het Oude Testament zei ook dat wie veroordeeld is vanwege misdrijf aan een paal zal worden gehangen en vervloekt is. Jezus stierf als een misdadiger. Blijkbaar verliet God hem, verwierp God deze Jezus. Het koningschap werd niet bevestigd. En dat alles speelde een rol in zijn gedachten. En weet u waar het op neerkwam? Paulus geloofde, zoals wij soms allemaal, in een God die ons ondersteunt in wie we zijn en willen zijn en die mensen veracht die wij verachten. Een God die immorele ongelovige mensen straft. Een God die liefde is zonder daarbij Gods rechtvaardigheid en gerechtigheid in acht te nemen. Die goedkeurt wat wij goedkeuren en straft wat wij zouden straffen. En de Bijbel en die tekst die heeft u zeker heel regelmatig gehoord, misschien wel in uw opvoeding. De Bijbel laat zien dat niemand de ware God ooit zoekt wanneer er geen tussenkomst is van de Heilige Geest. In Romeinen 3 vers 10 tot en met 12 staat, laat de tekst maar zien, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Alle zijn ze afgedwaald. Samen zijn ze nutteloos geworden. En er is niemand die goed doet, zelfs niet één. En toen ik deze tekst aan het bestuderen was, toen zag ik een dramatische gebeurtenis. Kwam ik een dramatische gebeurtenis tegen die dat op een zeer indringende wijze illustreert. Tijdens een proces namelijk van, tegen Eichmann in 1961 werd een overlevende van de Holocaust, hij heet Yehiel de Noor, opgeroepen als getuige. Eichmann was een van de hoofdleiders die verantwoordelijk was voor de dood van bijna 6 miljoen Joden in de Tweede Wereldoorlog. En toen meneer de Noor Eichmann in zijn glazen kooi zag zitten, zakte hij in elkaar. Ik heb daar een foto van. Hij zakte in elkaar, verloor zijn bewustzijn en werd de zaal uitgedragen. En meneer de Noor was niet in staat om te getuigen. Later, in een interview van 60 minuten, wat uitgezonden is op 6 februari 1983, toen vroeg de presentator aan de Noor over dit, heeft hij vragen gesteld over dit incident dat hij flauw viel tijdens het proces van Eichmann. En de vraag werd hem gesteld, was dit nu haat? Was dit nu angst? Waren dat gruwelijke herinneringen? Nee, was zijn antwoord. Het was geen van die dingen. Integendeel. Zoals de Noor aan Welles uitlegde. Hij zei, plotseling besefte ik dat Eichmann niet een goddelijke legerofficier was die zoveel de dood in had gestuurd. Deze Eichmann was een gewone man. Ik was bang voor mezelf, zei de Noor. Ik zag dat ik zelf hiertoe in staat ben. Ik ben precies zoals hij. Als een mens dat kan doen, wat zegt dat dan over de mensheid? Waren zijn woorden. En weet u, dit voorbeeld confronteert ons met een hele pijnlijke waarheid. Het kwaad zit niet alleen in de ander of in het monster in het verleden. Het zit in ieder hart. Dat beest, genaamd ik, moet gekruisigd worden en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En daarom hebben we een redder nodig. En als je dit beseft, als je dit echt ten diepste beseft, schep je geen God op maat die bij je past. Dat kan heel prettig zijn, maar deze God kan je nooit van binnenuit veranderen en zal je nooit met deze waarheid confronteren wat in de mens zit. Deze God, zoals die in de gedachten van Paulus was, dacht in alle oprechtheid, dacht hij die te dieden. En dat is het meest tragische wat je soms kunt tegenkomen. En op de weg naar Damascus werd hij geconfronteerd met een ongelooflijk feit, dat Jezus uit de dood was opgestaan. Gelaten 3 beschrijft Paulus dat hij tot het inzicht kwam dat Jezus wel een vloek vervloekt werd, maar niet voor zichzelf, maar voor de ander. Paulus kwam tot het inzicht dat de Messias, dat Jesaja over de Messias die met de kracht de wereld zou oordelen, maar Jesaja schreef ook over een vreemde, leidende knecht, die om onze zonde doorboord wordt. En de grote vraag is en was toen, is deze leidende knecht dezelfde als ook een koninklijke Messias? Ik heb een commentaar gelezen over Jesaja 53 van een toonaangevende Joodse rabbi. En het gaat dan over deze tekst die hier geprojecteerd wordt. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten, bekend met ziekte en als iemand voor wie men het gezicht verbergt. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Voorwaar onze ziekte heeft hij op zich genomen, onze smarten heeft hij gedragen, we hielden hem echter voor een geplaagde en voor God geslagen. Want ik was echt op zoek dat ik dit, zeg maar, onderzocht heb. Ik was echt op zoek, wat waren nu de motieven? Waarom kon Paulus Jezus niet herkennen en erkennen als de Messias? Wat was nu de reden eigenlijk? Wat is nu de diepste reden dat hij de christenen als een sekte zag? Ik ben niet over één nacht ijs gegaan. Ik heb een uitleg van een commentaar gelezen van Rabbi Solo Yatsky. Hij leefde van 1040 tot 1105 na Christus. En het is een van de meest invloedrijkste Joodse Bijbel- en Talmud-leraren uit de geschiedenis. En zijn commentaren behoren tot de standaardwerken binnen de rabbijnse Jodendom en worden tot op de dag intensief gebruikt. Deze man moet je eigenlijk vergelijken voor als Calvijn, wat Calvijn betekent voor de gereformeerde leer, is deze man de toonaangevende persoon die voor, zeg maar, het Jodendom de uitleg gaf. Als je een Hebreeuwse Bijbel hebt, is het vaak zo dat deze commentaren van deze rabbi er steeds eigenlijk bijgeschreven staan. En weet u hoe de uitleg is van deze tekst, hoe de Joden eigenlijk kijken naar deze tekst? De knecht des Heren is Israël. De knecht des Heren is Israël. Met name de gelovige, leidende Israël te midden van het volk. Deze leidende dienstknecht Israël en het lijden van Israël zal verzoening brengen voor de volkeren. Israël als knecht, Israël leidt onder de volken. En dit lijden heeft een plaatsvervangend of getuigend karakter. De volken zullen Israëls rechtvaardiging zien. Het gevolg van deze uitleg is dat de Messias niet moet lijden en Jezus dus niet de verwachte Messias zou zijn. Jesaja 53, vers 3 zegt: Israël was veracht, verlaten en voortdurend lijdend onder de volkeren. Jesaja 53, vers 4 wordt uitgelegd: de volkeren erkennen achteraf dat ze Israël ten onrechte als door God geslagen zagen. En weet u, als Jezus niet uit de dood was opgestaan, ik denk ook velen onder u en misschien wel iedereen, heeft een heel warm hart, een heel betrokken hart tot Israël. En toen ik dit aan het bestuderen was, deze uitleg die eigenlijk een bedekking legt over wie Jezus is, dan begrijp je waarom dat Petrus niet kon accepteren als Jezus spreekt over het lijden en er zijn heen gaan. Dan snap je, als je dit bedenkt, dan snap je meer dat Paulus de christenen als een sekte zag. De verwachting was een menselijke koning uit het huis van David, die Israël zal bevrijden van haar vijanden, gerechtigheid zal brengen, vrede zal bevestigen. Deze persoon die sterk gebonden is aan die teksten uit Jesaja 11, Jeremia 23, Ezekiel 37, dat was de verwachting van die Messiaanse koning. Deze verwachting leeft nog steeds onder de religieuze Joden. En dan speelt die grote vraag ze heeft zeker bij Paulus gespeeld dat hij de christenen zo vervolgt en ze eigenlijk, zoals dat staat, dwong tot verloochening. En dan komt hij de Heer Jezus tegen en dan beschrijft hij die leidende dienstrecht en die Messiaanse koning, dat het om diezelfde persoon gaat. In Filippenzen 2 vers 6 en 7 staat dan, die terwijl hij in de gestalte van Gods was, het niet als een roof beschouwd heeft aan God tegelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen. En toen begon hij pas te zien. Wie bent u, Heer? Wie bent u, Heer? En toen zei Jezus, ik ben Jezus, die u vervolgt. Die opgestane, verheerlijkte Heer. En alles werd anders. Alles werd anders. Hij die onderwezen was volgens de strengste leer van de wet, een ijveren voor God, nauwgezet onderwezen door de wet van de vaderen. Gods woord was eerst een reeks van wetten en morele verhalen, hoe je de zegen van God kon verdienen, en toen ging hij het licht zien. In het licht zien van Jezus' opstanding, en alles kreeg een andere kleur. De waarheid werd zichtbaar en hij werd vrijgemaakt. Weet je, je kunt je hele leven in God geloven, maar bekering begint pas als je te maken hebt met een God die niet zo is als jij denkt, als jij denkt hoe je hem graag zou willen zien. Hij is zoals hij is. Hoe ouder ik word, hoe langer ik met de Heer Jezus mag wandelen, zie ik dat God ook iets beangstigends heeft. Iets zeer verontrustends. Iets wat je heel moeilijk kunt accepteren. En als dat in je leven in de beweging is, ben je op het juiste spoor. Een God die geen mens kan bedenken, die heilig is, die zonde en schuld niet door de vingers ziet, een verterend vuur, Deuteronomium 4 vers 24. Pas als je een God ontmoet die je vertelt dingen in je leven die waar zijn en die je liever niet wilt horen, zul je veranderen. En een God die dingen vertelt die ook te mooi zijn om waar te zijn, omdat hij je vergeeft en er verzoening is. Je komt in de buurt als je gaat beseffen dat het er niet toe doet wat jij van God vindt, maar dat het erom gaat wat hij van jou vindt. En toen Paulus die vroeg, wie bent u, Heere? En Jezus zei, ik ben Jezus, de opgestane Heer. Toen zette dat alles op zijn kop. Weet je, het bijzondere is dat het begint met een vraag. En het is, ik laat je zo dadelijk enkele voorbeelden zien. Het is altijd zo bijzonder dat als de Heer Jezus iemand ontmoet, dat hij begint met een vraag. Hier was de vraag, Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Waarom vervolg je mij? Weet je, deze woorden die zijn al zo ontzettend rijk. Jezus gaat uit van die intieme en die vertrouwelijke eenheid met zijn discipelen en dat alles wat met hun gebeurt, met hem gebeurt. Zo intens, onlosmakelijk verbonden. Dat is ook enorme troost wat bij de mededeling over ging, dat geliefden moeten losgelaten worden. Er is verdriet, er is rouw. En het bijzondere is dat Jezus staat dan niet buiten. Hij rouwt. Ik moest zo aan denken dat als Kees zijn dochter moet loslaten. Ik zat in de zaal, ik hoorde het. Toen dacht ik, Heer, wat is het toch? Een onvoorstelbare troost dat u alles zelf heeft meegemaakt. Dat God de Vader zijn eigen zoon moest loslaten. Wat een troost dat we weten dat dat datgene wat wij meemaken, dat Jezus dat heeft meegemaakt. Eén ding hoeven we nooit mee te maken. En dat is toen hij aan het kruis zei, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dat zal ons nooit gebeuren, omdat we in Christus zijn. Maar het is ontroerend dat elke ontmoeting vaak met een vraag begint. Ik geef u een paar voorbeelden. Het eerste voorbeeld is, Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Maar dan zegt bijvoorbeeld in, als Jezus spreekt zijn discipelen over zijn identiteit, dan is de vraag van, wie zeggen de mensen dat ik de zoon van God ben? Gevolgd door die grote vraag te vragen. Wie zegt u dat ik ben? Dat is als hij met de discipelen spreekt. En het gaat hier wat niet over wat anderen zeggen, maar wat is je persoonlijke belijdenis? Een zeer ontroerende vraag is in Johannes 21, vers 15 tot 17. Dat is die ontmoeting van Petrus die Jezus verloochend heeft en Jezus Petrus herstelt. Maar het gaat om een vraag weer. Petrus, hebt u me lief? Heb je me lief? Een vraag die het hart raakt. Een andere vraag die gesteld wordt aan een blinde, aan Bartimeus. Wat wil u dat ik voor u doen zal? Wat wil u dat ik voor u doen zal? Jezus dwingt hem zijn verlangen concreet te verwoorden. Een andere vraag is bij die storm op het meer. Waarom bent u bang, kleingelovige? Die rijke jongeling, daar ontmoet Jezus die rijke jongeling en hij stelt hem de vraag, waarom noemt hij mij goed? Er is een man in Bethesda, dat hij gevraagd wordt, wilt u gezond worden? De laatste vraag, waar is uw geloof? Dat is op de storm op het meer. Jezus stelt in het Nieuwe Testament 197 vragen. Dat heeft u zich misschien nooit gerealiseerd. 197 heeft iemand zich de moeite gedaan om te kijken hoeveel vragen stelt de Heer Jezus. 197 vragen. En als je al deze vragen, de meeste vragen heb ik bestudeerd. En als ik die vragen dan zie, dan zijn dat geen informatieve vragen. Dat was ook geen informatieve vraag aan Saul. En ook niet aan Petrus. Wat is de bedoeling van die vragen? Het openbaart wat er in ons hart leeft. Het confronteert ons zonder dat het ons verplettert onder de gerechtigheid en de heiligheid van God. En het is ook gedacht om uit te nodigen tot een relatie. Of te herstellen in een roeping en in een identiteit. En bij Paulus was het zo dat het dan uiteindelijk ertoe komt, deze vraag, die leidt er eigenlijk toe in Handelingen 9 vers 22, de laatste vers uit dat hoofdstuk. Maar Paulus werd meer en meer gesterkt en bracht de Joden die in Damascus woonden in verwarring. Door aan te tonen dat Jezus de Christus is. En hoe toonde hij dat aan? Hij was een Farizeeër die schrift met schrift vergeleek. En Handelingen 17 vers 2 en 3 beschrijft dat. En hij zegt dan, hij opende de schriften en legde uit en bewees dat de Christus moest lijden en uit de doden moest opstaan. Toen was het duidelijk. De Messias, die leidende dienstknecht en de koning die ze verwachtten, was één persoon. Jesaja 53 beschreef die leidende knecht. Psalm 22, het lijden van de rechtvaardige. En Zacharia 12 vers 10, dat ze zouden zien wie ze doorstoken hadden. De Messias moest lijden. Het kruis wat Jezus droeg en waaraan hij was geslagen, disqualificeerde hem niet als de te verwachten Messias, maar bevestigde juist dat hij de Messias was. En als fariseer zag hij waarschijnlijk de wet als de weg tot gerechtigheid. En na de ontmoeting met Jezus zag hij de weg van genade. De wet als openbaring van de zonde, de offers als voorafschaduwing van Jezus Christus en de vervulling in Jezus Christus. Dat is indrukwekkend. Dat is een zeer indrukwekkende geschiedenis. En hij was van een fariseer, een wetgeleerde, een hartsgeleerde geworden. Van zijn hoofdkennis was het hartskennis geworden. En ik wil de preek eigenlijk eindigen met u wat vragen voor te leggen. Het eerste is namelijk het beeld wat u heeft van God. Het beeld wat u heeft van God. U ziet in Paulus een man die de schriften van buiten kende, dacht dat hij wist wie God was, dacht dat hij wist wie de Messias was. En dat beeld werd op de kop gezet doordat hij toen hij de Messias echt ontmoette. En uw beeld van God, hoe is dat opgebouwd? Hoe is dat tot stand gekomen? Is dat uit derde hand van u wat u allemaal heeft gehoord van thuis? Wat andere mensen zeggen? Of is het daadwerkelijk vanuit die diepe ontmoeting die je hebt gehad met Jezus Christus? En zoals ik al zei, het hoeft niet zo dramatisch te zijn, want bij Lydia was het gewoon, ze opende haar hart. En op het moment dat je die Messias, die leidende dienst krijgt, en de koning der koningen mag ontmoeten, wordt alles anders. Gaat hij de schrift anders lezen? Gaat hij het niet als een wetboek zien, maar als een liefdesbrief, die vol van genade naar u toe komt? Het tweede wat ik u zou willen vragen is, stel u zou Jezus ontmoeten, welke vraag zou hij u stellen? Toen ik de preek zover geschreven had, toen dacht ik, welke vraag zou Jezus mij stellen? En ik kwam erop dat hij mij misschien zou zeggen, heb je me waarlijk lief? Miel, is de basis van je dienen dat je me lief hebt? Is dat genoeg? Of moet het succesvol zijn? En hoe ga je om met falen? En als het niet zo gaat als je gehoopt hebt? Voor mij sprong die vraag eruit. Miel, heb je me waarlijk lief? Maar de vraag bij u kan dat natuurlijk anders zijn. Maar de vraag ter vragen is, wie zeg jij dat ik ben? Wie zeg jij dat ik ben? De vraag die daar vooraf ging was, wat zeggen de mensen wie ik ben? Maar dat is eigenlijk niet zo interessant. Het gaat er eigenlijk om dat u zegt wie hij is voor u. Wie zeg jij wie ik ben? Vooral voor de jongeren ook onder ons. Ik vind het echt prachtig dat er zoveel jonge mensen in de zaal zitten. Dat raakt me erg, omdat jullie het leven nog voor je hebt. En dan is de vraag, wie zeg jij wie Jezus is? Ik wil graag even stil zijn. Dat je op een hele persoonlijke manier in alle stilte, je hoeft niet hardop te bidden, maar gewoon een stil gebed naar de Heer Jezus toe. Dat je echt zo in die stilte komt en tegen hem zegt van Heer, deze vraag die ik heb gezien, die heeft hij mij ook persoonlijk gesteld. En dat je daar een antwoord op geeft.